Wij verzoeken de gemeente om met elkaar deze dienst te beginnen door te zingen van Psalm 16, vers 1 en 3. Psalm 16, vers 1. Bewaar mij toch, o alvermogend God, ik betrouw op u. Schenk hulp, verhoor mijn smeken. O mijn ziel, gij hebt vrijmoedig tot uw God en Heere, uw bondsgod, durven spreken. Gij zijt de Heere, ik zal u nooit verzaken, ofschoon tot u mijn goedheid niet kan raken. En wat er verder volgt in het derde vers van Psalm 16. verder samen uit Gods heilig woord aan de tweede brief van de apostel Paulus aan de gemeente van Korinthe, hoofdstuk 5. 2 Korinthe 5. Maar vooraf doen wij belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Lezen we nu 2 Korinthe 5. Want wij weten dat zo ons aardse huis deze tabernakels gebroken wordt, wij een gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Want ook in deze zuchten wij, verlangende met onze woonstede die uit de hemel is, overkleed te worden. Zo wij ook bekleed en niet naakt zullen gevonden worden. Want ook wij die in deze tabernakel zijn zuchten, bezwaard zijnde, nademaal wij niet willen ontkleed, maar overkleed worden, opdat het sterfelijke van het leven verslonden worden. Die ons nu tot ditzelfde bereid heeft, is God, die ons ook het onderpand des geestes gegeven heeft. Wij hebben dan altijd goede moed en weten dat wij, inwonende in het lichaam, uitwonen van den Heere. Want wij wandelen door geloof en niet door aanschouwen. Maar wij hebben goede moed en hebben meer behagen om uit het lichaam uit te wonen en bij de Heere in te wonen. Daarom zijn wij ook zeer begeerig, het zij inwonende, het zij uitwonende, om hem wel behagelijk te zijn. Want wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, opdat een iegelijk wegdraagt hetgeen door het lichaam geschiet, nadat hij gedaan heeft, het zij goed, het zij kwaad. Wij dan, wetende de schrik des Heren, bewegen de mensen tot het geloof en zijn goden openbaar geworden. Doch ik hoop ook in uw consciënties geopenbaard te zijn. Want wij prijzen onszelf u niet wederom aan, maar wij geven u oorzaak van roem over ons, opdat gij stof zoudt hebben tegen degenen die in het aangezicht roemen en niet in het hart. Want het zij dat wij uitzinnig zijn, wij zijn het goden. Het zij dat wij gematigd van zinnen zijn, wij zijn het ulieden. Want de liefde van Christus dringt ons. Als die dit oordelen dat, indien één voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. En hij is voor allen gestorven, opdat degenen die leven niet meer zichzelf zouden leven, maar dien die voor hen gestorven en opgewekt is. Zo dan, wij kennen van nu aan niemand naar het vlees. En indien wij ook Christus naar het vlees gekend hebben, nochtans kennen wij hem nu niet meer naar het vlees. Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan, zie, het is alles nieuw geworden. En al deze dingen zijn uit God, die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus en ons de bediening der verzoening gegeven heeft. Want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende, hun zonden hun niet toerekenende, en heeft het woord der verzoening in ons gelegd. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen. Alsof God door ons baarde, wij bidden van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Want dien die geen zonde gekend heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem.
Gemeente, zingen we nu verder ook het zesde vers van Psalm 16. Psalm 16, vers 6. Gij maakt eerlang mij het levenspad bekend, waarvan in druk het vooruitzicht mij verheugde. Uw aangezicht in gunst tot mij gewend, schenkt mij in het kort verzadiging van vreugde. De lieflijkheen van het zalig hemelleven zal eeuwiglijk uw rechterhand mij geven. Psalm 16, vers 6. Met Gods hulp wil ik deze middag een preek voor u lezen van dominee Kleppe. De tekst kunt u vinden in 2 Korinthe 5, het eerste vers. 2 Korinthe 5, vers 1, daar lezen wij: want wij weten dat zo ons aardse huis, deze tabernakels, gebroken wordt, wij een gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Laten we nu samen zingen uit Psalm 39, het vierde en vijfde vers. Psalm 39, vers 4. Gaat niet de mens als in een beeld daarheen, gelijk een schaduw die verdwijnt? Men woelt vergeefs, men brengt met zorg bijeen al wat op aard begeerlijk schijnt. En niemand is verzekerd wie eens al die goederen naar zich nemen zal. En ook het vijfde vers, Psalm 39, vers 4 en 5. Gemeente, de tekst voor deze dienst kunt u vinden in het eerste vers van het u voorgelezen hoofdstuk. 2 Korinthe 5 vers 1. We lezen de tekst nogmaals, want wij weten dat zo ons aardse huis, deze tabernakels, gebroken wordt, wij een gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. In deze woorden luisteren we naar de blijde verwachting van het kindschap Gods. De blijde verwachting van het kindschap Gods. Dit is in de eerste plaats een zeer persoonlijke verwachting. In de tweede plaats een troostvolle verwachting. En in de derde plaats een zekere geloofsverwachting. Dus het thema voor de preek is de blijde verwachting van het kindschap Gods. Die verwachting is in de eerste plaats een zeer persoonlijke verwachting, in de tweede plaats een troostvolle verwachting en in de derde plaats een zekere geloofsverwachting. Dus onze eerste gedachte, een zeer persoonlijke verwachting. Gemeente, het is u net voorgelezen uit 2 Korinthe 5. Want wij weten dat zo ons aardse huis, deze tabernakels, gebroken wordt, wij een gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Het is opmerkelijk dat Paulus dit hoofdstuk begint met zo'n klein, ogenschijnlijk onbetekenend woordje, want. We noemen dat een redengevend woord, want het wijst terug. Dat doet Paulus hier ook. Hij wijst terug naar het vorige hoofdstuk, waaruit we een gedeelte hebben gelezen. In 2 Korinthe 4 heeft hij namelijk uitgebreid gesproken over de moeiten, het grote levensleed, het verdriet, de strijd en de vele drukkende kruisen in het leven. Maar dat niet alleen. Hij spreekt daar ook bemoedigende woorden tot Gods kinderen. Hij noemt al dat levensleed onze lichte verdrukking, die zeer haast voorbij gaat. 2 Korinthe 4 vers 17. Het is alsof Paulus hier tussen de regels door zegt, het duurt maar even. Het zijn maar een paar straatjes die we moeten doorworstelen. En dan zijn we eeuwig thuis. Het is slechts een verdrukking van 10 dagen. Dan zal God alle tranen van de ogen afwissen. En we zingen zoals Asaf ons voorzingt, ik zal dan gedurig bij u zijn, in al mijn noden, angst en pijn, u al mijn liefde waardig schatten, wel gij mijn rechterhand woudt vatten. Maar, zegt misschien iemand, hoe kan Paulus in dit verband toch spreken van onze lichte verdrukking? Hoe kunnen al die kruisen, al die moeite, alle strijd en al het andere verdriet dat hij opnoemt in het leven van een mens, een lichte zaak zijn? Hoe kan dat? Als op het kerkhof staan rond het graf van iemand die ons dierbaar was. Of wanneer we in een grote, bange strijd verwikkeld zijn. Wanneer de angsten door onze ziel jagen. Had hij niet beter kunnen zeggen onze zeer zware verdrukking? Gemeente, als er één geweest is die beter wist dan wij allemaal wat het is om honger te hebben, gebrek te lijden, uitgescholden te worden, veracht te zijn, geslagen en gegeeseld te worden en nog veel, veel meer, dan is het de apostel Paulus wel. Bovendien zucht hij onder een scherpe doorn in zijn vlees. In de donkere bladzijden van zijn levensboek lezen we van die doorn, namelijk een engel des Satans dat hij mij met vuisten slaan zou, opdat ik mij niet zou verheffen. 2 Korinthe 12. En toch zegt hij, onze lichte verdrukking. Paulus mag namelijk 2 dingen weten. In de eerste plaats wil hij zeggen, als we alles wat ons overkomt aan druk, kruis, moeite, zorg, strijd en smart maar mogen zien in het juiste licht, in het licht van een rechtvaardige God, in het licht van Gods recht, dan zien we dat we een eeuwige last en een eeuwige verdrukking verdiend hebben, die veel zwaarder is dan alle moeite en strijd die we nu moeten doorworstelen. Want we hebben de eeuwige dood verdiend. Als God de zonde gaat straffen naar verdiensten, dan zal onze plaats in de eeuwige duisternis zijn. Als we dat eens meer zouden beseffen, dan zouden we ook meer zingen als David. Hij handelt nooit met ons naar onze zonde. Hoe zwaar, hoe lang wij ook zijn wetten schonden, hij straft ons, maar naar onze zonde niet. En in de tweede plaats mocht Paulus door genade weten, maar na de dood is het leven mij bereid. God neemt mij op in zijn heerlijkheid. Wat zijn Gods kinderen gelukkig met de eeuwige heerlijkheid. In dit verband staat ook de tekst die we overdenken en die begint met dat kleine redengevende woordje, want. Paulus stelt dus ons aardse leven tegenover de eeuwige heerlijkheid die de Heere bereid heeft voor degene die hem vrezen. Want wij weten dat zo ons aardse huis, deze tabernakels, gebroken wordt. We zien hem in gedachten wijzen op zijn lichaam, dat broos en wankel is. Paulus spreekt hier van een aangrijpende werkelijkheid die ons allen aangaat. Het aardse huis, deze tabernakels. In het Grieks staat hier het woordje tent. Tentwoning of tenthuis. Dus het aardse huis van deze tent is mijn tentwoning, mijn tenthuis. Ons lichaam is een tenthuis, zegt Paulus. Wat een tent is, dat weten zelfs de kleinste kinderen in de kerk. Paulus wist dat ook heel goed, want hij was van beroep tentenmaker. Ons lichaam wordt hier door Paulus vergeleken met een tentwoning. Een tent wordt over het algemeen maar kort gebruikt en na enige tijd weer afgebroken. Daarom is het hier ook een beeld van de broosheid, van de vergankelijkheid van ons leven. Van de aartsvaders Abraham, Isaac en Jacob weten we dat ze niet in vaste stenen huizen gewoond hebben zoals wij, maar dat ze met hun tentwoningen van de ene plaats naar de andere trokken. Ze hadden hier geen blijvende stad. Dat wisten ze. En dat hebben ze ook beleden. Ze waren niet alleen doortrekkende reizigers, maar ook gasten en vreemdelingen. Op reis naar een ander, een beter vaderland, naar Emmanuels land. Ten diepste zijn we allemaal doortrekkende reizigers. Op weg naar onze eeuwige bestemming, naar de nimmer eindigende eeuwigheid. We zijn op reis naar het eeuwige leven of naar het eeuwig verderf. Gemeente, jonge mensen, kinderen, beseffen we dit wel? Ons verblijf in deze tent, in dit tenthuis, in dit lichaam, is maar van o zo korte duur. Ik zei het al, zo'n tent gaat maar een beperkt aantal jaren mee. Daarom zei Mozes in Psalm 90, aangaande de dagen van onze jaren, daarin zijn 70 jaar, of zo we zeer sterk zijn 80 jaar, en het uitnemendste van die is moeite en verdriet, want het wordt snellijk afgesneden, en wij vliegen daarheen. We zingen het soms zo gedachteloos, gelijk het gras is ons kortstondig leven. Gelijk een bloem die op het veld verheven wel sierlijk pronkt, maar krachteloos is en teer. Wanneer de wind zich over het land laat horen, dan knakt haar stil. Haar schoonheid gaat verloren, men kent en vindt haar standplaats zelfs niet meer. Laten we nu niet denken, jonge mensen, dat geldt mij nog niet. Ik ben nog jong en sterk, ik heb nog een heel leven voor me. Ik hoop met jullie dat je dromen vervuld worden en dat God geeft wat je hart van hem begeert. Maar ook daar komt er eens een eind aan. We gaan allen naar onze eeuwige bestemming. De Heere heeft voor ieder mens een bepaling gesteld die niemand zal kunnen overschrijden. De een mag dan een poosje langer leven dan de ander, maar we gaan allen, vroeg of laat, naar ons eeuwig huis. Paulus noemt ons lichaam niet alleen een tent, maar ook een aards huis. Iets als een aardse tabernakel. We mogen ook lezen een hut opgebouwd uit het stof van deze aarde. Een hut uit het stof vandaan, zo broos, zo wankel, zo vergankelijk. Als een aarde pot valt, komt er een barst in of hij verbrijzelt helemaal. Zo is het met ons lichaam, zegt Paulus. Een echt stenen gebouw kan een geweldige rukwind en een grote storm doorstaan. Maar een tent zakt bij de eerste de beste rukwind al in elkaar. Gods woord zegt dat zelfs de sterkste mens enkel ijdelheid is. We zijn mensen van een ogenblik. Jongens en meisjes, we worden niet allemaal even oud. Er zijn kinderen die in de bloei van hun jeugd door een ongeluk of iets anders plotseling uit het leven worden weggerukt. Als een bloem van de stengel. Zo is het met ons lichaam, zegt Paulus. Dat lichaam wordt als een tent afgebroken. Afbreken, dat is het werk van een sloper. Die breekt huizen af. Zo wordt ook ons lichaam gesloopt, zegt Paulus. Al vanaf onze geboorte dragen we de kiem van de dood bij ons. In ons doopformulier staat het ook. Ons leven is een gestadige dood, een stervensproces. Salomo zegt in Prediker 1 vers 4, het ene geslacht gaat en het andere geslacht komt. Maar ook dat komende geslacht gaat weer. In hoofdstuk 4 heeft Paulus het over onze uitwendige mens. En die uitwendige mens, dat is ons lichaam, wordt verdorven. Zo is ons leven niet anders dan een gestadige dood. Dat afgebroken worden spreekt ons van het oordeel dat in ons sterven ligt. De dood is de welverdiende straf op de zonde. Daarin volvoert God de doodsdreiging in het verbond der werken. Ten dagen als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. Ergens anders zegt Paulus, en gelijk het de mensen gezet is, eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Hebreeën 9. Hij zegt, u sterft slechts eenmaal. Een vermorste genadetijd, een verzondigd leven, daarom worden wij gebroken, afgebroken in ons leven. Het is een gevolg van onze schanddaad in het paradijs, waar we God uit ons hart gestoten hebben, waar we ons van het liefdehart van God hebben losgescheurd. En hoe we ons er ook tegen verzetten, die afbraak zet door. We gaan allen naar ons eeuwig huis. Er staat nog meer in onze tekst. Want Paulus zegt niet, dat gebeurt met mij. Nee, we moeten goed opmerken wat hij schrijft. Hij schrijft, dat gebeurt met mijn tent. Hij zegt dus niet, wij worden afgebroken. Nee, mijn tent, dus mijn lichaam wordt afgebroken. Niet de bewoner van die tent, maar de tent van die bewoner. Het omhulsel van mijn ziel. Wat gebeurt er dan met de ziel? Nou, dat zegt Paulus in vers 10. Want wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Opdat een iegelijk wegdragen hetgeen door het lichaam geschiet, nadat hij gedaan heeft, het zij goed, het zij kwaad. Ons lichaam gaat naar het graf, maar de ziel gaat naar zijn eeuwig huis. U begrijpt, Paulus spreekt hier van een verbijsterende en een ontzettende werkelijkheid. En nu wij, gemeente, jonge mensen, als het voor ons sterven wordt, is sterven dan erven? Is ons weggenomen worden uit het leven dan een opgenomen worden in eeuwige heerlijkheid? Kunnen we dan Asaf nazeggen en mij hiertoe door u bereid opnemen in uw heerlijkheid? Zijn we dan geborgen in het Lam van God en is dan het bloed gestreken aan de posten van ons hart? O, overzie uw leven toch. Kom tot bezinning in de drukte van het alledaagse leven, met alle beslommeringen, met alle genoegens waarin we helemaal kunnen opgaan. Laten we onszelf tot de orde roepen en zeggen, mijn ziel, doorziet gij uw lot? Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Daarom staat Paulus als een wenende herder te midden van zijn schapen en schrijft hij: want de liefde van Christus dringt ons. Zo zijn we dan gezanten van Christus wegen, alsof God door ons bade. Wij bidden van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Paulus spreekt in onze tekst in de tweede plaats van een troostvolle verwachting. Nee, gemeente, Paulus spreekt niet alleen van oordeel en gericht, van ons vonnis en onze afbraak, van ons sterven en van de schrik des Heren. Hij spreekt ook van een zalige toekomstverwachting. Want achter dat zwarte gordijn van de dood ziet hij een heerlijk gebouw oplichten. Een hemels bouwwerk. En dan zegt hij: want wij weten dat zo ons aardse huis deze tabernakels gebroken wordt, wij een gebouw van God hebben. Dan wijst hij van zijn lichaam af naar boven, naar dat Godsgebouw. Een huis, niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. En nu wil ik eerst met u letten op het woordje zo. In dat kleine tussenzinnetje, zo ons aardse huis deze tabernakels gebroken wordt. Dat woordje zo betekent in het Grieks, voor het geval dat, indien, of laten we eens aannemen. Paulus wil er eigenlijk mee zeggen: veronderstel nu eens dat het geval zich voordoet dat ik ga sterven. U zegt, hoe kan Paulus dat zeggen? Wat bedoelt hij hiermee? Kent Paulus niet beter dan wij het bekende gezegde: oude mensen moeten sterven, jonge mensen kunnen sterven? Salomo zegt, zij gaan allen naar één plaats. Ze gaan naar de doden toe. En spreekt Paulus zelf niet steeds in zijn brieven over de bezoldiging van de dood, de straf die God gesteld heeft op onze moedwillige overtreding in het paradijs, over sterven en over God ontmoeten? Dat is waar, gemeente. Maar Paulus leeft ook veel dichter dan wij bij de gedachte aan de wederkomst van Christus. Hij bedoelt hier eigenlijk te zeggen dat het heel goed mogelijk is dat wij helemaal niet zullen sterven, maar dat wij levend de wederkomst van Christus zullen meemaken. We horen Paulus in het vierde vers zeggen, en daar doelt hij dan ook op: nademaal wij niet willen ontkleed, maar overkleed worden, opdat het sterfelijke van het leven verslonden worden. Hij wekt hier de indruk dat hij hoopt dat hij niet zal sterven, niet zal begraven worden, omdat de wederkomst van Christus nabij is. We laten dit verder over aan de vrijheid van de verschillende exegeten, maar dit is ten diepste toch een geloofszaak die wij als gemeente en ook persoonlijk hoegenaamd helemaal kwijt zijn. Of ligt dat bij u anders? Ligt dat in jullie leven anders, jonge mensen? Leven wij met ons hart zo dicht bij de wederkomst van de hemelse bruidegom, dat we dagelijks in de diepte van ons hart met verlangen belijden wat er staat in artikel 37 van onze Nederlandse geloofsbelijdenis? Daarom verwachten wij die grote dag met een groot verlangen om ten volle te genieten de belofte Gods in Jezus Christus, onze Heer. O, leeft in uw hart ook dat dringende verlangen van Johannes. Kom, Heere Jezus, ja, kom haastig. Is er wel eens een ogenblik dat u daar verlangend naar uitziet, zoals een bruid rijkhalzend uitziet naar de komst van haar lieve bruidegom? Zou jij blij mee zijn, jonge mensen, gemeente, als Christus vanavond of midden in de nacht zou komen? Als het geluid van de laatste bazuin zou klinken en de stem van de archangel gehoord zou worden: gij doden, staat op en kom tot het oordeel, want zie, hij komt op de wolken. Hij komt als een dief in de nacht. Alle oog zal hem zien, ook degene die hem doorstoken hebben. En alle geslachten der aarde zullen over hem rouw bedrijven, als over een enige zoon. Gemeente, jonge mensen, als we daar straks staan in het gericht, zullen we dan zijn gezegende woorden horen. Kom, gij gezegende mijns vaders, beërf dat koninkrijk, het welk u bereid is van de grondlegging der wereld. Zullen we dan ingaan in de vreugde des Heren? Of zullen we buiten staan met de dwaze maagden in een eeuwige misrekening en horen, ik heb u nooit gekend, ga weg van mij, gij die de ongerechtigheid werkt. We zijn zo zeker van de dood. Dat wil zeggen, we geloven het misschien voor een ieder ander, behalve voor onszelf. Die dag stellen we altijd maar uit, omdat we niet leven bij de gedachte, morgen kan Christus komen met de wolken des hemels. Maar hij zal komen als een dief in de nacht. De tekenen die daarop wijzen, zien we iedere dag heviger worden. Het ene volk staat tegen het andere volk op. Er zijn aardbevingen, pestilentieën, oorlogen. De vrede zal van de aarde weggenomen worden. Het zal zijn als in de dagen van Noach en Lot. Gemeente, gedenk te sterven en schik u om uw God te ontmoeten. Nu zegt Paulus, want wij weten dat wij een gebouw van God hebben. Dat is wat? Een gebouw van God. In het Grieks staat er letterlijk een gebouw uit God. Dat gebouw komt dus uit God vandaan. O, wat moet dat een onvoorstelbaar heerlijk bouwwerk zijn. Achter de zwarte schaduw van de dood verrijst voor Gods kinderen het hemelse Jeruzalem. Mocht het sterven worden, zegt Paulus, dan wacht mij een eeuwige zalige toekomst. Dan word ik opgenomen in dat Godsgebouw. Dan word ik opgenomen in dat hemelse Jeruzalem. Dat is de troost van het kindschap Gods. Een hemels huis, niet met handen gemaakt, niet van deze aarde, maar uit God, eeuwig in de hemelen. Een gebouw waarvan God de kunstenaar en de bouwmeester is. Wat zijn Gods kinderen gelukkig, jonge mensen? Hun wacht een eeuwige heerlijkheid. Ze mogen zeggen, als ik moet sterven, dan heb ik een troost, de enige troost. Dat is een troost die tegen alles en alles opweegt. Een troost waarmee ik de wereld kan verlaten. En waarmee ik afscheid kan nemen van mijn liefsten hier op aarde. Want als ik sterven ga, dan ga ik op tot Gods altaren, tot God, mijn God. Dan staat die gezegende Heere Jezus als mijn bruidegom gereed om me in dat gebouw, in zijn heerlijkheid binnen te leiden. Het leven was mij Christus. Het sterven is mijn gewin. Hier op aarde leven Gods kinderen overwegend in een tranendal. Soms moeten ze een lang en pijnlijk ziekbed doormaken. Dan weer worden ze getroffen door een drukkend kruis of onvoorstelbaar veel verdriet. 'S Nachts zuchten ze vaak onder het kruis. Vooral dat zware zondekruis. Hun zondige bestaan drukt soms zo zwaar. Als Paulus dat kruis voelt drukken, horen we hem zuchten in Romeinen 7. Ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen? Maar nu wacht hun na de dood een gebouw van God. Een gebouw uit God. Een gebouw bij God vandaan. Dat is een gebouw, gemeente, dat we niet kunnen opbouwen met de stenen van onze goede werken. Niet met onze indrukken. Niet met onze hartelijke keuze, niet met onze vurige gebeden. Niet met onze hete tranen, ook niet met onze beweegoffers. Want dat gebouw is gemaakt in de eeuwigheid. Gemaakt naar Gods bestek. Ontsloten in het gezegende bloed van Christus. Dat is een huis, zegt Paulus, niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Dat gebouw blijft eeuwig bestaan. Met dat gebouw troostte Christus zijn jongeren bij het begin van zijn lijden. Toen hij zei, uw hart worden niet ontroerd. Gij die de gelooft in God, gelooft ook in mij, In het huis mijns vaders zijn vele woningen. Anderszins, zo zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. En zo wanneer ik heen zal gegaan zijn en uw plaats zal bereid hebben, zo kom ik weder en zal u tot mij nemen, opdat gij ook zijn moogt waar ik ben. Johannes 14. Het is een gebouw in de hemelen. O gemeente, wat moet ik daarvan zeggen? Paulus moest ook worstelen met woorden om ons daarvan iets duidelijk te maken. Daar zijn de straten van goud, de poorten van parels. Daar staat eeuwig de avondmaalstafel van de bruiloft van het Lam gereed. Van hem, de schoonste van de mensenkinderen, die de aanzittende gasten met goddelijk welgevallen overziet. Dat gebouw is gevuld met al de heerlijkheid en de glans van de drie enige God, die daar eeuwig wordt toegebracht, de aanbidding en de dankzegging met al de heiligen voor de troon van God. Dat is de zaligheid. Dat kan ik, gemeente jonge mensen, met één woord zeggen. Dat is God. Die God is onze zaligheid. Naar die zaligheid hijgde ook Asaf toen hij zei: ik zal dan gedurig bij u zijn, in al mijn noden, angst en pijn, u al mijn liefde waardig schatten, wijl gij mijn rechterhand woudt vatten. Hier waren het maar ogenblikken, maar daar zullen ze altijd aanzitten aan de tafel van de koning, altijd staren op hem. Daar is volkomen vreugde in de gemeenschap met allen die zijn verschijning hebben lief gehad. Daar is boven alles eeuwige gemeenschap met de Heere zelf. Daar is de zaligheid die geen oor heeft gehoord, die geen oog heeft gezien, die in het hart van geen mens is opgeklommen. Gemeente, daar mag u zeggen: de snoeren zijn mij in lieflijke plaatsen gevallen. Ja, een schone erfenis is mij geworden. In dat huis, niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen, zullen we eeuwig wegzinken in de aanbiddelijke deugden van God. Daar zullen we hem eeuwig aanbidden, ons eeuwig verwonderen over zijn liefde, zijn goedertierenheid, zijn barmhartigheid en zijn trouw. Daar zullen we nooit meer één ogenblik tegen die goedertieren God zondigen. Daar zullen we nooit meer één harde gedachte van hem hebben. We zullen dan altijd de Heere beminnen en liefhebben. We zullen nooit meer van hem gescheiden zijn. Daar zal nooit meer enige duisternis de ziel bedekken. We zullen nooit meer door Satan worden verleid. Nooit meer door hem worden aangevallen. Nee, daar zal eeuwig vervuld zijn wat Gods kinderen hier zo vaak met verlangen gezongen hebben. Maar het vrome volk in u verheugd zal huppelen van zielenvreugd. Daar zij hun wens verkrijgen, hun blijdschap zal dan onbepaald door het licht dat van zijn aanzicht straalt ten hoogste toppen stijgen. Met deze tweede gedachte zou ik kunnen eindigen. Maar er is nog iets wat we daar tegenover moeten stellen. Namelijk de vraag, ook aan onze jonge mensen: is het ook jullie, is het ook onze zalige toekomst? Hebben we die God hier leren kennen? Niet alleen als onze hemelse rechter, maar ook als onze hemelse redder. Want wat het deel zal zijn van degene die niet gewild hebben dat hij koning over hen zal zijn, zegt Christus zelf: hun wacht een andere plaats. Een plaats waar wening zal zijn en knersing der tanden. Dan staan we buiten. Voor eeuwig buiten. O, bezin u erop. Het is hier het heden der genade. Het is de dag der zaligheid. Zoals Christus eens stond voor de poorten van Jeruzalem, zo is hij in uw midden, in het gewaad van zijn woord. En hij zegt: laat u met God verzoenen. Och of gij ook bekendet, ook nog in deze uw dag, hetgeen tot uw vrede dient. Want die mij vindt, vindt het leven en trekt een welgevallen van de Heere. U bent er niet te oud voor, gemeente. Jongens en meisjes, je bent er niet te jong voor, ook niet te slecht. Als je jezelf als slecht ervaart, dan zegt de Heere: keer weder, gij afkerige kinderen, ik zal uw afkeringen genezen. Want bij die goede tieren God is barmhartigheid en veel verlossing. We gaan er nu eerst van zingen uit Psalm 73, het laatste vers, vers 14. Wie ver van u de wilde zoekt, vergaat eerlang en wordt vervloekt. Gij roeit hen uit die afhoreren en u de trotse nek toekeren. Maar het is mij goed, mijn zaligst lot, nabij te wezen bij mijn God. Ik vertrouw op hem, geheel en al, de Heer wiens werk ik roemen zal. Psalm 73, vers 14. We staan stil bij de blijde verwachting van het kindschap Gods. We hoorden een zeer persoonlijke verwachting, een troostvolle verwachting en in de derde plaats een zekere geloofsverwachting. Onze tekst spreekt ook nog van de zekerheid die Paulus mocht hebben over zijn zalige geloofswetenschap. Hij begint er zelfs mee. Hij zegt: want wij weten. Er staat niet misschien of we hopen dat het nog eens gebeuren zal. Nee, hij schrijft hier met grote nadruk, want wij weten. Wat is dat dan voor een wetenschap? Dat is de zalige wetenschap van het geloof. Deze wetenschap kan op geen enkele school of universiteit geleerd worden. Het is een bevindelijke wetenschap van de ziel. Als een bijzondere gave van God, de Heilige Geest. Het is die heilige wetenschap waardoor Christus de Vader eens dankte, toen hij sprak: ik dank u, Vader, Heere des hemels en der aarde, dat gij deze dingen voor de wijze en verstandige verborgen hebt, en hebt dezelfde aan de kinderkens geopenbaard. Ja, Vader, want alzo is geweest het welbehagen voor u. Lucas 10. Die wetenschap wordt geleerd op de school van de Heilige Geest. In de verborgen omgang met God, in de vreze des Heren, aan de voeten van de grote profeten en leraar der gerechtigheid, als een heilbegerige Maria. Het grote werk van de zaligheid wordt daar verklaard, aan de voeten van Christus. Het is niet de wetenschap van de gelovigen, want ach, elke gelovige is ten diepste maar een gekrookte riet en een rokende vlaswiek, tot hinken en zinken ieder ogenblik gereed. Maar het is de wetenschap van het geloof. Die wetenschap is onwrikbaar vastgefundeerd, zowel bij de beginnende zuigeling in de genade, in het toevluchtnemend geloof, als bij de geoefende pelgrim die verzekerd mag zijn van zijn aandeel in Christus. Ik zou het zo willen zeggen, waar het geloof gaat geloven, in welke stand van het leven ook, daar neemt het geloof bezit. De oudvaders spraken van de greep van het geloof. Dan zeggen we, wij weten. Dat geloof heeft een bijzondere eigenschap. Het eigent zich toe. Want de grond van het geloof ligt verankerd en verzekerd in het werk van de drie-enige God zelf. In het werk van die gezegende Heere Jezus, die nu verhoogd van deze aarde leeft aan de rechterhand van de Vader. Daar toont hij de Vader de wonden in zijn handen. De wonden die hem geslagen zijn in het huis van zijn liefhebbers. En hij bidt in zijn opeisend recht. Vader, ik wil dat waar ik ben, ook die bij mij zijn die gij mij gegeven hebt. Daar zegt het geloof amen, want wij weten. Maar gemeente, hoewel dat geloof een genade is die de wereld overwint, wordt die genade toch geoefend in de strijd. Want er is onderscheid tussen de genade van het geloof en de oefeningen van het geloof. Het geloof wordt altijd geoefend in de smeltkroes van de grote goddelijke goudsmid. Verwikkeld in die strijd kan het geloofsoog zo verduisterd zijn of beneveld door tranen. Dan wordt de ziel zo geslingerd en geschud dat we met de discipelen in de nood van de golven en baren uitroepen: Heere, behoed ons, wij vergaan. Als de Heere dan soms bij verrassing overkomt, ach, dan doet hij zijn kinderen ervaren dat ze op hun levensscheepje Jezus aan boord hebben. Dan mogen ze met Job wel eens opkomen uit de strijd en zeggen: ik weet, mijn verlosser leeft. En dat terwijl alles tegen is. Kijk maar eens naar een man als Job. Hij zit met zijn vrienden die tegen hem getuigen. Ze zeggen: Job, je mag je leven wel eens nakijken, want het klopt niet. Je bent een huichelaar. Zijn vrouw spreekt hem ook beschuldigend aan en zegt: houd je nog vast aan je oprechtheid? Moet je eens zien wat die God over wie je het altijd hebt je aandoet? Zegen God, vloek die God en sterf dan. Maak dan een eind aan je leven. Al zijn lieve kinderen liggen in het graf. En zelf zit Job daar, overdekt met zweren, op een ashoop, in de poorten van de dood. Maar als het geloof de overhand verkrijgt, gaat Job goed van God spreken. O, dan komt hij op uit de golven van de benauwing en hij zegt: want ik weet, mijn verlosser leeft. Dat is de gave van het geloof, terwijl alles tegen schijnt te zijn, van binnen en van buiten. Dan kunnen de vijanden benauwen, dan kunnen alle duivelen uit de hel beschuldigend toeroepen: gij hebt geen heil bij God. Maar dan is er toch een zondaarsvolk dat het met de Heere gaat wagen en zegt: wij weten, hoe ellendig het ook is, hoe bestreden, hoe gebroken van hart, hoe verbrijzeld van geest. Dit weet ik vast, God zal mij nooit begeven. Niets maakt mijn ziel vervaard. Gemeente, mogen wij Paulus ook wel eens nazeggen, want wij weten, als we dat niet kunnen, waarheen is dan onze eeuwige reis? Jongelui, als we op vakantie gaan, moeten onze papieren in orde zijn. Je hebt een pas nodig om naar het buitenland te gaan. Maar is je paspoort voor de grote dag der eeuwigheid getekend met het bloed van Christus? Draagt die pas het stempel van God, de Heilige Geest? Zo niet. Waarheen is dan die grote reis? Dat moeten we toch weten? Die reis is maar een enkele reis. Voor het hier en nu zijn we van de wieg tot het graf verzekerd. Maar voor de dingen van de eeuwigheid wagen we het er maar op. Elke dag valt die grote God en die eeuwige Christus toch te voet in het heden van de genade. Hij roept nog en hij buigt zich nog neer. Die liefde van Christus dringt nog aan. Zoek mij en leef. Want die mij vindt, vindt het leven en trekt een welgevallen van de Heer. Of verkies je nog de wereld voor je heilgoed? Die wereld met al zijn genietingen eindigt straks in je sterven in eeuwige bitterheid, in een eeuwige teleurstelling. Wie weet hoe spoedig het voor ons eeuwigheid is. Dan zullen de rouwkaarten worden verzonden. Hij of zij is niet meer. Dan is het eeuwigheid. Dan is het aan deze zijde van het graf afgelopen. En dan begint aan de andere zijde de eeuwigheid. Onze toestand is zo ontzettend dat we geestelijk blind en geestelijk dood zijn voor onze doodstaat. Want die dood verontrust ons ten diepste niet of nauwelijks meer. Soms waren we misschien een ogenblik ontroerd als we stonden bij een open graf. Maar het was een morgenwolk, zegt Christus, een vroeg opkomende dauw. In het heden der genade laat die goede tieren God het u allen nog prediken. Ik heb geen lust in uw dood. Ik zoek je dood niet, ik zoek je verderf niet, ik zoek je ondergang niet. Maar daarin heb ik lust dat de goddelozen zich bekeren van zijn weg en leven. Jongelui, mocht ik je iets laten zien van de blijdschap en de bevrijdende kracht van het gezegende evangelie van Christus. Mocht ik je verliefd maken op deze weergaloos schone Immanuel. Kijk eens naar Mozes. Daar is hij, aan het rijke hof van Egypte. Wat een machtige toekomst wacht hem daar. Maar hij verkoos liever met het volk van God kwalijk behandeld te worden, dan voor een tijd de genieting der zonde te hebben, achtende de versmaadheid van Christus meerdere rijkdom te zijn dan de schatten in Egypte, want hij zag op de vergelding des loons. Gemeente, als straks al Gods kinderen hun pelgrimstaf mogen neerleggen, als het pelgrimskleed van hun schouders valt, dan gaan ze allemaal huppelen van zielenvreugd. O, dat gaat alle beschrijving te boven. Op een andere plaats in Gods woord juicht Paulus, want wij hebben hier geen blijvende stad. Het is alsof hij zeggen wil, we hoeven hier gelukkig niet altijd te blijven. Maar wij zoeken het toekomende. Dat gebouw uit God, dat huis, niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Daar zal al onze vreemdelingschap vergeten zijn. Hier kan zo vaak het uitzicht op dat gebouw verduisterd zijn, door de klemmende macht van de zonde en door het geweld van de vijanden. Dan benemen onze tranen van kruis en verdriet ons het uitzicht naar boven. Maar als het geloof mag aanlichten, zeggen we het Paulus van harte na, want wij weten. Dan is de dood geen verschrikking, geen gerechtsdienaar die ons in de gevangenis van Satan werpt. Maar Ik heb het gelezen bij een van onze Schotse oudvaders. Dan is de dood een bruidsjonker die de bruid van Christus voert in de armen van haar dierbare bruidegom. Die haar opwacht en haar toeroept. Kom, gij gezegende mijns vaders, beërf dat koninkrijk, het welk u bereid is van de grondlegging der wereld. Dan is de dood een knecht van God, die gereed staat om zijn kinderen op te halen en te brengen in dat huis, niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Maar als er geen stervensgenade is, ja, dan blijft de dood de koning der verschrikking, de laatste vijand. Stervensgenade krijgt een mens maar eenmaal, gemeente, aan het einde van de reis. Aan het eind van het boek De Christenreis van Bunyan gaat het over de hoop. Daar wil ik mee eindigen. Christen is na alle bijzondere ervaringen nog met doodsvrees bezet en hopende moet zijn hoofd boven water houden. We horen christen roepen, O Heere, help mij, want de wateren zijn tot aan de ziel gekomen. Aan het einde tekent Bunyan wat er plaatsvindt aan de poorten van dat nieuwe Jeruzalem. Hij vertelt op het ogenblik dat de poorten geopend werden om de mannen, christen en hopende te ontvangen, wierp ik een blik naar binnen. En zie, de stad blonk als de morgenzon. De straten waren met goud geplaveid. En ik zag de hemelingen wandelen, met kronen op hun hoofd. En palmtakken en gouden harpen, om God te loven. Hij vervolgt, daarna sloten zij de poorten. En toen ik dat gezien had, wenste ik dat ik ook zelf in hun midden zou zijn. Daarop zeggen Gods kinderen, amen. Want wij weten, en dit is het, en dan is het de zucht van het nieuwe leven, God des levens, ach wanneer, zal ik naderen voor uw ogen, in uw huis uw naam verhogen. Amen. Laten we samen de Heere danken. Heere, getrouwe God in de hemel, we willen uw naam danken dat u gaf dat we ook in deze middag uw woord mochten horen, mochten lezen. En wilt u het zelf zegenen aan onze harten. Wilt u al het onze wegnemen en wilt u het uwe zegenen. En geef bovenal aan een ieder van ons die zekere, die zalige geloofsverwachting. Wij weten dat zo ons aardse huis, deze tabernakels gebroken wordt, wij een gebouw van God hebben. Een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Wilt u werken door woord en geest. Wilt u in de rest van deze dag met ons gaan en zegen ook uw knecht, onze dominee, in deze avond. Wilt u hem bedienen uit uw volheid, dat hij mag spreken wat u tot de gemeente te zeggen hebt. En wilt u zo rijk werken in onze gemeente, in onze harten, tot eer van uw grote naam. Dat bidden we van u in de vergeving van onze zonden, om Jezus wil. Amen. Gemeente, zingen we nog tot slot van Psalm 68, het 10e vers. Gelooft zij God met diepst ontzag. Hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. Die God is onze zaligheid. Wie zou die hoogste majesteit dan niet met eerbied prijzen? En wat er verder volgt in vers 10 van Psalm 68. Laten we eindigen met de zegenbede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen.